het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 14 juli. We praten hierbij over de trending topics in tech van het afgelopen half jaar. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony.
Hoi hoi.
En Erwin.
Hey.
We zijn halverwege juli, de zomervakantie staat voor de deur en dus maken we deze aflevering de balans op van het afgelopen half jaar. Voordat we allemaal een paar weken weg zijn. We gaan beginnen. Op de kalender is het week 28 en dit is ook de 28ste Bright Podcast van dit jaar. Tijd dus om terug te kijken, want het was me wel een halfjaartje. Bij de voorbereiding van deze aflevering hebben we teruggekeken naar de draaiboeken en de afleveringen sinds het begin van het jaar. En dat geeft leuke inzichten. Sommige dingen waren we nu wel weer vergeten namelijk.
Ja, nou hè. Ja. Ja, kijk, voor ons, kijk, de podcast... is ook altijd een beetje de samenvatting toch van het nieuws van de week. En ja. Nou, dit is ook bijna een beetje ons dagboek bijna. Ja, we hebben natuurlijk ook onze nieuwssite, maar daar ben je langer bezig. Het was wel verfrissend. Anyway, maar goed, het jaar begon natuurlijk met een vooruitblik trouwens toen. Ja. Hè, die allereerste aflevering. Wel leuk om daar even op terug te kijken. Want wat is er allemaal inderdaad verschenen? Hè, voor de techbeurs, de CES, de Computer Electronics Show, die is natuurlijk ook altijd in januari. En die was dit jaar ook weliswaar. Was dat daar nog met een beurs? Nee, niet echt, hè? Nee, eigenlijk niet, geloof ik.
Nee. Livestreams.
Al die merken gebruikten eigenlijk nog steeds wel dat moment om aankondigingen te doen. Dat zit toch een beetje daarin gebakken bij iedereen. Dus dan houden ze dat aan. Maar onder andere bijvoorbeeld de tv's met mini-LED en micro-LED. Weet je nog?
Ja.
In het begin hadden ze iets van, wat is het verschil? Maar goed, dat hebben we natuurlijk allemaal ontdekt. Ja. Sterker, die tv's zijn onthuld en zelfs inmiddels te koop. Floris, jij hebt er laatst eentje gereviewd, toch?
Ja, en dat was de eerste die ik zag ook in levende lijven. Eentje van Samsung, de QN93A.
Wie kent hem niet?
Wie kent hem niet? Nou, in ieder geval, dat is dus een van de meer high-end mini-LED-tv's. Samsung noemt dat dan ook weer gewoon QLED, nog wat. Nou, in ieder geval, het is een mini-LED. En het,
QLED
dat betekent
Neo,
dus,
toch?
Ja, QLED Neo, dat is hem, ja. Ja. En het is nog steeds een LCD-tv, maar dan met gewoon de meest geavanceerde backlight ooit. Dus dan benader je meer het idee van OLED, namelijk dat het contrast heel hoog is, dat de zwarte veel zwarter lijken, omdat dan de backlight uitgaat, et cetera, et cetera. Zonder de nadelen van OLED, dus hij is een stuk feller. Dus ik heb hem ook bij mij thuis, ik heb zelf een OLED, daar heb ik hem mee vergeleken, want ik wilde daar het liefst mee vergelijken. Ja, en dan zie je toch wel, ja, je ziet inderdaad heel duidelijk de voor- en nadelen, maar het benadert elkaar veel meer, want eerst kon echt een LCD... bijna flats afslaan, weet je al, naast een OLED. Dan zag je een enorm verschil. En het was hier wel bij veel kleiner. En ik merkte dat die echt ontzettend fel werd. Dat heb ik later ook in andere reviews terug kunnen lezen. Dat mensen zeiden, hij wordt ontzettend fel. Ja, hij wordt ontzettend fel. En als je gewoon vaak tv kijkt in een lichte kamer, dan kan dat een enorm voordeel zijn. Dus wat dat betreft leuk om te zien dat die ontwikkeling snel gaat.
Ja, dan kun je ook gewoon met de gordijnen openen.
Precies. Ja, makkelijk.
Ja. Nou ja, verder hadden we natuurlijk ook een lijstje in het begin van het jaar met Apple-producten. Waarvan Ja, nou, de meeste zijn eigenlijk ook allemaal al verschenen. Ja, want we keken uit naar de komst van de AirTags. Toen nog steeds met veel twijfel eigenlijk. Want ja, volgens mij hebben we daar al twee jaar over gehad. Dat het een keer zou komen. Nou, verdomd. Ze zijn er, hoor. Dus check, die AirTags zijn er. Een nieuwe iPad Pro met een mini-LED. Geen micro-LED, maar een mini-LED scherm. Check, hebben we ook. De vernieuwde iMac met een M1 chip. Check, hebben we ook. Sterker, daar kijk ik nu naar op mijn bureau. Maar er zijn er ook nog een paar staande open natuurlijk. We wachten eigenlijk ook nog op de nieuwe MacBook Pro. Met de zwaardere MacBook Pro, die met 4 poorten. Met een M-chip, of dat dan de M1 is, of de M2, of de M1X, whatever. Ja, die verwachten we toch nog wel. En naar verluid gaat daar dan ook nog toch weer een nieuwe MacBook Air achteraan komen. Mogelijk in de kleurtjes ook zoals de nieuwe iMac is gedaan door Apple. Dan, aan het eind van de zomer, begin van het najaar, hè, rond september, oktober misschien, nieuwe iPhones natuurlijk. Ja, en dan is er nog steeds, dat wordt misschien een beetje de nieuwe AirTags, hè, de augmented reality bril van Apple. Ik vraag me af, nou ja, dit jaar gaan we die sowieso niet zien. En ik vraag me ook nog maar ernstig af of dat volgend jaar ook al zo is. Maar goed. We hebben daar nog een paar checkpoints te gaan, zeg maar.
Ja, wachten is natuurlijk vooral op de iPhone 13.
Zeker.
Die gaan ze gewoon zo noemen. Geen onzin over 13 overslaan omdat het ongeluk brengt. Ik denk het niet, hè? In ieder geval wat George toe leest niet.
Ja, ik zou er geen probleem mee hebben, hoor.
Nee, ik ook niet. Maar kijk, wat betreft het andere kamp, Android-telefoons. Ja, er is nog niet heel veel vuurwerk. Natuurlijk was, zoals wel te verwachten, de Galaxy S21. Dat was het belangrijkste Android-toestel van het afgelopen half jaar. Ook in een ultra-variant natuurlijk, zoals altijd. Maar de grote concurrent Xiaomi, die heeft ook een ultra. Want die kwam met de Mi 11 Ultra. Toch wel een van de opvallendste smartphones van de afgelopen jaren. Met dat extra schermpje op de achterkant bij de camera lens. Een opvallend toestel. Of het een grote verkoopklapper was niet misschien. Maar ja, wel weer een mooie stap.
Ik vond vooral grappig hoe ze dan elk front de camera, de resolutie, de verversingssnelheid. Net een klein beetje meer hadden dan de Samsung.
Ja, en soms gewoon incipitie gewoon om ze te dissen of zo, hè? Ja, dat is wel grappig eigenlijk, hoe ze dat doen, Xiaomi. Ja, die kijken natuurlijk allemaal naar elkaar. Kijk, Samsung heeft nog wel een troef in petto. Zeer binnenkort, want dat is een beetje vaste prik geworden. Normaal kwam begin augustus Samsung met zijn Note. De nieuwe Note altijd. Nu ligt het voor de hand dat er weer nieuwe vouwtelefoons aan gaan komen. De opvolgers van de Galaxy Flips en de Folds. Die zijn eigenlijk al uitgelekt. Daar hebben we al over kunnen schrijven.
Ja.
En terwijl eigenlijk het pas half augustus onthuld zal worden. Maar ja, toch wel benieuwd of ze dat nog op gang weten te krijgen, die hele vouwtelefoonmarkt. Dus er komt nog wel wat aan. En houd natuurlijk ook bright.nl/stuff in de gaten, onze koopgids. Want in elke prijsklasse hebben we de afgelopen maanden een aantal wisselingen gedaan van de smartphones die we aanraden. Dus dat is altijd goed om even in de gaten te houden. En dat blijven we natuurlijk gewoon doen.
Zeker. En wat we begin het jaar ook deden was vooruitkijken naar films, series en games die dit jaar zouden verschijnen. Maar ik heb nog even teruggekeken en de meeste moeten nog verschijnen. Die komen het komende half jaar uit.
Hoe kan
dus
dat?
Dus ook een tipje. Ja, een tipje als je nog verveelt. Dan kan je de aflevering van 20 januari luisteren, als je die nog niet gehoord hebt. Want die is nog grotendeels vers en actueel eigenlijk.
Dat zijn we toch visionair, hè?
Zo, ja. Ik wou net zeggen, Tony.
Ongelooflijk.
Ja, dat is ook een slecht teken.
We zijn
zieners.
Ja, een van die series die we noemen is Loki. Die is toevallig natuurlijk wel al van start gegaan. Sterker nog, vandaag verschijnt de laatste aflevering van het eerste seizoen. Die hebben wij ook nog niet gezien, dus daar gaan we het verder niet al te veel over hebben. Ik heb hem ook niet gezien, dus dat kan ook niet. Maar ja, ik vind het toch wel een grappige. Ja, ik vind het toch wel een fijne serie. Een soort Loki weird of zo. Ik weet, leuk. En Hè, want we hebben natuurlijk 3 tv-series gezien dit jaar van Marvel bij Disney+. Met, ik wou zeggen Scarlett Johansson, wat zeg ik nou, joh? Dat is Black Widow, dat is wat anders. Ja, nee.
Ja.
En ja, met wisselend succes. Help me even, Floris, hoe heet die nou?
Ja, WandaVision.
Ja, ja, dankjewel.
Ja, maar jij dacht aan Scarlet Witch natuurlijk.
Ja, ja, nee, precies. Bijnaam, ja. Ja. Nee, ja, WandaVision. Ik had in het begin moeite mee, maar ik heb op aanraden van Floris heb ik toch doorgebeten. En dat, nou, dat heeft zich echt wat terugbetaald. Was toch wel, heeft wel heel wat tof uitgepakt. The Winter Soldier en Falcon en The Winter Soldier vond ik wat tegenvallen, eerlijk gezegd.
Ja.
Loki vind ik wel weer aan de goede kant van het rijtje staan. En net binnengekomen in het nieuws, dat komt een seizoen 2.
Ja, dat is hartstikke mooi nieuws. Dat is wel mooi meegenomen. Ja, en weet je, Falcon en The Winter Soldier hebben ze ook omgegooid, want dat ging oorspronkelijk ging dat om een viruspandemie. En toen kwam corona en toen dacht ze, ja shit, dan heb je een serie en die draait. Dus toen ik dat laatst las, dacht ik, oh, dan valt het op zich, dan is het nog best wel goed gekomen eigenlijk. Het had een stuk erger gekund. Ze hebben gewoon die hele serie moeten omgooien halverwege.
Ja, en nu de bioscopen weer langzaamaan allemaal open gaan, is ook heel interessant om te zien wat Disney aan het doen is natuurlijk. En Black Widow, dat werd al genoemd, hè, net, dat is wel een goed voorbeeld. Dat is de eerste grote Marvel film sinds de pandemie. Werd meerdere keren uitgesteld en nu is hij dan eindelijk verschenen in zowel de bioscoop als op Disney+. Voor de abonnees van Disney+, tegen extra betaling in Nederland, is het €21,99.
Ja.
Ah, dat is heftig, hè? Mm. Ik zou het zelf echt niet doen. Hebben jullie dat er al voor over gehad?
Nee, no way. Ik bedoel, ze begonnen deze constructie vorig jaar al met Mulan. Was dat vorig jaar? Ik weet geen idee meer, maar goed. Toen kostte het nog €30. Ja, nou, dat was ook was helemaal van de buitencategorie. Maar goed, ik vind €20 nog steeds veel te duur. Dat betaal ik niet eens in de bioscoop. En dan zit ik... En ik zit niet in die bioscoop. Weet je, dus...
Nee.
En ik ben er allemaal mee.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed... Disney is natuurlijk wel om het geld te doen. Dit zijn echt gigantisch dure producties. En als de bioscoop-release zo riskant wordt qua omzet, ja, dan hopen ze het risico hiermee te beperken. In het eerste weekend van Black Widow bracht de film $200 miljoen op, waarvan 60 via Disney+ kwam. Dus er zijn daadwerkelijk mensen die €22 aftikken om dat thuis te kijken. Ja, en als dat, ja, dat vind ik zoveel dat het waarschijnlijk iets is waar we aan vastzitten de komende tijd. Want dit is gewoon best wel een succes dan voor hun. Dus het kan toch een blijvertje zijn. Je kan wel kiezen. Ga je naar de bioscoop of kijk je hem lekker thuis op hetzelfde moment? Dus wel meer keuze dan je tot nu toe had.
Nou, ik zou het ook wel doen, maar ik vind gewoon die prijs net te hoog. Weet je, als het misschien bij €15, vind ik eigenlijk nog steeds te veel. Maar goed. Dan zijn we
ja, 22 is echt meer dan je met 2 man in de bioscoop afrekent. Dat is een beetje het obstakel, hè?
Ja.
Ik vind het ook jammer dat het dan alleen ook voor de abonnees is. Want ik ben geen Disney+ abonnee. En ja, dan heb je ook... Je moet eerst het abonnement nemen.
Ja.
Dat is ook wel weer een rare deal. Terwijl ze het ook gewoon los kunnen aanbieden natuurlijk. Maar ja, dat is niet het idee van Disney.
Nee. En toch vind ik het wel... Ik vind inderdaad wel, ook een beetje gezien die hele pandemie... Het is ook, er zijn er nog maar een paar van die films geweest die op deze manier uitkwamen. En daar zat nog niks bij waarvan ik zei, dat moet ik nu zien. Maar er zijn wel van die Marvel films geweest. Dat zouden die nu zijn uitgekomen, dan zou ik wel zeggen. Daar zou ik €22 voor neerten. Alleen al omdat ik hem dan gewoon snel zou kunnen zien zonder naar de bioscoop te hoeven. Wat ik nu nog steeds geen supergoed idee vind. Maar dan kan je tenminste meepraten. Want weet je wel, de constante dreiging van spoilers bestaat ook. Daar profiteert Disney natuurlijk ook stiekem van.
Ja, Erwin, als het een nieuwe Star Wars film is, dan tik jij dat bedrag gewoon af, toch?
Nou, dan zou mijn prijsdrempel wel iets hoger liggen, ja. Dan zou ik misschien wel €22 ervoor over
hebben. Ja, toch? Maar evengoed is Star Wars ook wel het excuus om naar de bioscoop te gaan.
Ja.
Het is nog steeds de laatste film die ik in de bios heb gezien, trouwens. Star Wars 9.
Ik heb thuis wel, ik heb een OLED-tv met Dolby Atmos. Ook niet verkeerd, alles bij elkaar genomen, maar ja, nee, ja, dat doe je toch op een gewoon loeigroot scherm zien.
Precies. En zelfs nu het pandemie is, ja, weet je, dan ga ik dinsdagmiddag wel, als het per se moet.
Ja, ik zat te kijken en op de bioscooplijst, de agenda, staan nu films die al 2 jaar geleden eigenlijk zijn verschenen. Die komen nu pas in de Nederlandse bioscoop. En dan hebben we het niet over de echte klappers, maar bijvoorbeeld een film die ik eerder als tip noemde. The Painter and the Thief. Het is een documentaire. Die gaat morgen in première in Nederland. Dus een film van 2 jaar geleden. Raar, hè?
Ja, gek, hè?
Ja.
Is er iets bekend over James Bond, trouwens?
Uit mijn hoofd weet ik het niet, maar volgens mij hangt er nou wel echt een datum aan, toch?
James Bond is gered door Amazon, dat weten we wel. Als de overname doorgaat van de filmstudio. Dat is natuurlijk iets wat wel belangrijk is, want het, over geld gesproken, dat ja, ze hebben wel zo'n grote partij nodig, hè? MGM, die maakten het altijd.
Ja.
De release date van James Bond, nou...
30 september staat hij nu op.
Ja.
Oh ja. Nou, ook leuk om naar uit te kijken. Ja, dan hebben we nog de games. Nou, dan kijken we natuurlijk uit naar grote titels als Horizon Forbidden West. Die staat bovenaan mijn lijstje in ieder geval. En titels als Halo Infinite. Zo. Andere fijne naam. Onlangs is wel Ratchet & Clank Rift Apart verschenen voor de PlayStation 5. Floris, jij, ik bedoel, je bent een van de 3 mensen in Nederland die een PlayStation 5 heeft, geloof ik, überhaupt. En je hebt ook dat spel gespeeld, hè?
Ja, en het is wel leuk, want nu beginnen pas die games te komen die echt alleen voor de PS5 zijn gemaakt.
Ja.
Dus die ook geen dingen doen om nog rekening te houden met de PS4. En dat kan je wel zien, hoor, want Ratchet & Clank, ja, het is, zeg maar, ook met vrienden zat ik de hele tijd te appen van dit is onredelijk mooi. Het is echt belachelijk. Zeg maar, bij elke Ratchet & Clank game zeg je steeds van dit is net een Pixar film die je kan spelen. Nou, nu is het echt zo. Die game is 4K, de lichteffecten zijn absurd. Gewoon elk oppervlak reflecteert alles. Dan heb je ook heel veel actie in beeld natuurlijk. Dus er komen heel veel van die knotsgekke vijanden in beeld. Er gebeurt van alles.
Doen ze iets met de controller? Met die bijzondere controllers van de PS5?
Ja, absoluut. Want je hebt natuurlijk Ratchet & Clank draait om de wapens. Je hebt je gaat naar planeten en op elke planeet kan je 1 of 2 nieuwe wapens kopen. En het zijn altijd van die rare wapens, weet je wel. Ze doen echt dingen met die trigger. Dus bijvoorbeeld dan heb je heel veel wapens hebben. Een halve druk is 1 ding en een volle druk is iets anders. Dus een shotgun kan je half indrukken en dan schiet je met 2 lopen. En als je hem volledig indrukt, dan schiet je met 4 lopen. En zo kan je een beetje doseren wat je aan het doen bent. En dat werkt met al die wapens zo. Een sniper die inzoomt als je drukt. Nou, allemaal zulke dingen. En het werkt wel lekker. En dan die trillingen werken ook heel erg mee. Dus die wapens voelen ook allemaal veel eigener. Je voelt bijna welk wapen dat je vast hebt. Dus het werkt ook wel goed.
Leuk.
En het is grappig, het is snel. Echt wel een hele leuke game.
Hey, en... Whatever happened to Google Stadia, guys?
Nou, het bestaat nog wel. Ik heb het zelf natuurlijk. Maar als je dat vergelijkt met het geweld van PlayStation... en zelfs de Xbox timmert natuurlijk gewoon lekker aan de weg... met Game Pass, laat wel wezen. Stadia valt toch een beetje tegen wat er tot nu toe is gebeurd.
Ze zijn ook... Ze zijn ook gestopt, toch? Met het zelf maken van games. En...
Ja, ze hebben die interne eigen studio, die hebben ze gesloten. Moeten het dus hebben van andere ontwikkelaars. Nou is er natuurlijk wel een grote partij bijgekomen sinds kort, EA. Natuurlijk gewoon een grote jongen, die lanceert allerlei games daar. En ja, EA is ook de maker van FIFA. Dat is natuurlijk super populair, die voetbalgame. En de nieuwe versie van FIFA 22 is al geteased deze week. En die krijgt ook op Stadia de meest realistische bewegingen van spelers. Veel mensen die reageerden al op onze Instagram van... elk jaar beloven ze dat alles realistischer wordt qua bewegen. Ja. En alsnog stuntelen de voetballers over elkaar heen, zeg maar. Dat is natuurlijk bij FIFA bijna een verrassing als dat niet gebeurt. Maar ja, dit keer hebben ze wel echt vorderingen gemaakt met de motion capture pakken... en artificial intelligence. Dus het belooft toch wel wat realistischer dan ooit te worden. En het goede nieuws is dan dat dat niet alleen op PlayStation 5 en Xbox Series X en S is, maar ook op Stadia. Dus
zijn
dat
in
is
FIFA
wel een mooie.
Trouwens, zijn alle posterboys, zijn dat allemaal weer van die penalty missers?
Ja, Mbappé is weer op de cover. Nee, klopt. En kijk, het wachten is toch wel dat echt wel interessanter wordt dan nu, dat Stadia. We hadden er zelf natuurlijk meer verwacht van de games. En Google is ook nog met allerlei features bezig die er eigenlijk al lang hadden moeten zijn, weet je wel. Dan, zoals laatst, dan lanceerden ze van, hey, Stadia werkt nu ook op onze eigen Chromecast met Google TV. Zegt hij, hey, mag nu pas.
Nou, ja, inderdaad.
Dat
ja.
je denkt...
Ze maken een soort pivot, hè. Ze zijn een beetje, volgens mij, hun oorspronkelijk idee zijn ze gewoon gaandeweg aan het aanpassen. Dat is ook wel heel erg, het is Google's trouwens, maar...
Ja. Klopt, ja.
Lijkt het dan trouwens ook nog zo dat waar Google een beetje misschien hapert met Stadia, dat ze bij Xbox, bij Microsoft, met die Game Pass, Floris, daar pakken ze verdorie lekker door, hè?
Ja, want die het aanbod is nog steeds enorm, wordt alleen maar beter. Ze hebben in de tussentijd natuurlijk Bethesda overgenomen. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Ze hebben gewoon een heel groot aanbod, hele goede games, die vanaf dag 1 op Game Pass staan.
En die maar kan die betas draaien.
Die kan je ook streamen. Ja, die betas draaien. Dus je kan die spelen op je Android. En zelfs op je iPhone via Safari. Hoe dat precies werkt en of dat lekker werkt, hebben we binnenkort een video over van Erik.
Ja,
goed. Maar dat, die timmeren flink aan de weg. Zodat je straks. En Microsoft heeft ook gezegd: het is de bedoeling dat er op allemaal apparaten apps komen. Dus voor smart TV's komen apps. Voor alles wat los en vast zit komen apps eigenlijk zodat je. Er komt ook een stick, een soort van Chromecast van Microsoft speciaal om Game Pass te streamen. Dus straks hoef je geen Xbox meer te kopen, maar dan koop je een dongle, die steek je erin en dan kan je voor die 10 of 15 euro per maand kan je gewoon game streamen. Ja, dat is wel, dat is wel echt goedkoop, want bij Stadia moet je natuurlijk die game nog steeds kopen en een abonnement hebben. Of je gebruikt gratis versie. Ja. Maar ja, weet maar je, bij Microsoft, tel maar na. 15 euro is 4 full-size games per jaar. En daar kan je honderden games voor spelen.
13, hè? Het is 13 euro is het duurste abonnement. Ja.
Dat is
een goede prijs, ja.
Ja.
Maar kijk, Stadia die belooft eigenlijk min of meer dat de prijzen per game omlaag gaan. Ze moeten wel iets verzinnen. Dus ze kunnen met die prijs gaan combineren, gaan concurreren. Nou ja, ze hopen natuurlijk ook gamemakers te lokken. Doordat ze, dat hebben ze ook deze week bekendgemaakt, veel minder commissie in rekening gaan brengen. Dat is voor een gamemaker belangrijk, hè?
Ja.
Ja, ik denk toch dat voor de meeste developers, game developers, het in dit verband belangrijker is wat Sony doet. Of Steam. Dan Stadia. Maar goed, ja. Nou ja, oké.
Okay. Ja, volgens mij wel, inderdaad.
Een heel ander ding. Clubhouse.
Ja. Ik kwam er ook tegen in het draaiboek, ja.
The rise and fall van Clubhouse.
Ja, dat was een enorme hype. Met name in een paar weken in februari, toen de hele wereld in de lockdown zat. Toen kwam deze audio chat app ineens aanzetten. Waarbij je dus live een kamer ingaat en gewoon gezellig met elkaar kan babbelen. Mensen die dan virtueel naar het podium werden geroepen en vragen konden stellen. En ook Nederland die viel daar voor. De ene naar de andere BN'er die meldde zich aan. Het was 2-3 weken.
Met invites, toch?
Hè? Ja, nee, het was natuurlijk alleen op de iPhone in eerste instantie. Dus er waren zelfs influencers die speciaal een iPad of een iPhone gingen geleend kregen of gingen kopen om maar op Clubhouse aanwezig te zijn. En iedereen zat allemaal weer met elkaar te praten zoals eigenlijk nooit de afgelopen jaren spontaan live interactie was. Dus het waren daadwerkelijk wel memorabele weken en avonden vooral. Alleen, ja, daarna verdwijnt het weer. Want het was de grote vraag die wij in de podcast ons ook afvroegen. Van, is dit nou een blijvertje of niet? En wanneer ga je dit nou gebruiken? En blijft dat leuk, zo'n live sessie? Nou, het antwoord was niet al te lang blijft dat leuk.
Nee.
Want de lockdowns waren eigenlijk nog bezig en toen zag je het alweer afnemen. En toen kwam Android er veel te laat bij. Ik geloof dat ze pas in april die Android-app af hadden.
Ja.
Dat is natuurlijk veel en veel te laat. En die functionaliteit, daar ging het eigenlijk ook mis, hè. Als je Clubhouse installeert, dan kreeg je ineens gigantisch veel notificaties en je volgde per ongeluk weer veel te veel mensen. Waardoor je nog meer meldingen kreeg waar je niet op zat te wachten. En als je die app opende, dan was het ook een chaos vaak.
Ja, en uiteindelijk, als je het dan helemaal plat sloeg, weet je, wat waren het dan voor gesprekken? Nou, echt, er zakte mijn broek vanaf. Ik heb één keer, was er een keer...
Dat was omdat het op jou...
Nee. Ik heb echt van het begin echt wel een paar keer gewoon goed gecheckt. En nou, wat zat er dan allemaal zo tussen? Nou, ik had één keer was een grappig gesprek met een paar DJ's. Een paar wereldberoemde DJ's. Nou, dat was dan wel leuk. Maar ja, ik was... Ja, dat klinkt een beetje flauw natuurlijk. Maar ik was er destijds niet van onder indruk. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Volgens mij ben jij, Tony, de enige die bij ons die dat nog een beetje heeft weten vol te houden. Maar...
Ja, nee, het was zeker wel leuk. Er zaten mensen, zowel profvoetballers als mensen uit de tv-wereld, radiomakers, zelfs zenderbazen van, dat vind ik dan toch wel grappig om, daar kon je gewoon vragen aan stellen.
En ja, maar die is ook snel weggerend allemaal.
Ja, dat was altijd het leukste. Het leukste was altijd de eerste dag dat zo'n persoon op Clubhouse zat. Want ik bedoel, ja, je moet antwoorden, weet je wel. Het is live, je moet antwoorden. Je kan er niet omheen lullen. Het is eigenlijk spontaner en leuker was het op dat moment dan een talkshow. En het ging ook over politiek, want we hadden toen de verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Dus al die politici melden zich. Dat was nog wel dat was daadwerkelijk nog wel even leuk. Maar echt, toen die verkiezingen voorbij waren, toen was het in Nederland eigenlijk al klaar met Clubhouse. Omdat je zag dat in ook van die influencers ook dachten van, hey, jemige, dit kost me veel tijd en energie. Veel makkelijker om even een plaatje op Instagram te laten zetten door mijn stagiair. Ja, en nee, dat is ook zo. En dan helpt het ook niet dat die app vrij chaotisch was ingericht, hoor.
Zo.
Het was minimalistisch, maar het kan ook te ver gaan. En nu zijn er gewoon te weinig dingen om het nog interessant te maken. En je zag dat alle concurrenten meteen hapten. Van, hey, dit is iets wat we na kunnen maken. Al onze teams zitten toch thuis te programmeren. Dus letterlijk iedereen van LinkedIn tot Spotify kwam met zijn eigen audiochat functie.
Hey, en wat over kopiëren, gesproken... de grote sleeper hit eigenlijk misschien nog steeds. Of al dik 2 jaar denk ik misschien wel. TikTok was zelfs sponsor van het EK natuurlijk. Heb je allemaal kunnen zien.
Ja.
Zo. Ja.
Dat groeit lekker door, hè jongens. Zo, hé. En ook onze account daar.
Ja, maar die naderen ook... de 500.000, hè. Laten we dat nog even zeggen.
Maar ook dat succes van TikTok, dat dreigt nu aan alle kanten weer navolging te krijgen, Tony.
Nou ja, kijk, je ziet dat... alle grote concurrenten en dan met name Instagram en YouTube. Die maken zich al tijden zorgen over de opmars van TikTok.
Kijktijd was nu...
Die zijn al ingehaald, ja.
Precies, ja, toch?
Ja, in Amerika en in Groot-Brittannië en Nederland hebben we daar geen cijfers over. Maar daar kijken mensen dus gemiddeld per maand langer naar... hebben ze de app openstaan van TikTok dan YouTube... En YouTube is ook gericht op echt lange video's kijken, weet je. Dat is echt gigantische hoeveelheid minuten per maand. En dat is natuurlijk waar het die bedrijven om te doen is. Want hoe langer je in die app zit, hoe meer reclame je kan tonen, hoe meer geld je kan verdienen. Het is gewoon keiharde business natuurlijk. Dus dat is schrikken voor die partijen. Nou, het antwoord van zowel Instagram als TikTok is, we gaan ze nadoen. Of YouTube is, we gaan ze nadoen. En YouTube met shorts is dat natuurlijk... Iets wat bijna storend is voor de liefhebber van YouTube. Want ineens komen er korte filmpjes door jouw recommendations heen, die staand zijn. En zeker op het web, als je YouTube opent en je ziet daar shorts doorheen, denk je, wat zijn ze toch eigenlijk aan het doen? En sinds deze week is het ook uitgerold in Nederland. En het is eigenlijk iets van, waarom zou je iets namaken? Gun die ander dat succes, maar zo werkt het niet, vrees ik.
Nee,
ze moeten wel mee. Nee, ja, maar soms zou je willen dat zo'n besef er wel is bij die grote techpartijen. Van, ja,
nou, wat je eigenlijk wel vaak ziet toch, is dat de oorspronkelijke bedenker van zo'n formatje in veel gevallen toch wel de beste daarin blijft.
Ja, nou, met uitzondering van Snapchat eigenlijk. Hè? Die zijn toen toch wel echt min of meer genaaid door Instagram stories.
Ja,
van,
maar goed,
een beetje,
die zeiden op een gegeven moment van zichzelf ook, van, ja, we zijn nu een camerabedrijf.
Ja,
dan ben je ook wel een beetje...
Het is een beetje verkeerd geschakeld, hoor. Ja.
Maar goed, Instagram zegt nu ook... Instagram toch, Floris? Instagram zegt nu ook dat het geen... Wat zijn ze zo genaamd?
Ja, ze zeiden, we zijn geen foto-app meer, zeiden ze. We zijn geen app voor foto's meer, voor vierkante foto's doen. Ja.
Nou,
en het is
dan
ook wel inderdaad, ja. Maar wat is het dan wel? Want het is
gewoon...
Het begin
van het einde...
Ja, want als je ook naar die app kijkt, wat is Instagram nou? Als je het opent, zie je nog steeds vierkante foto's. Dat is het gros van het beeld. Dan heb je bovenin Instagram heb je die stories. Dan heb je onderin heb je knoppen voor al die andere onzin. Ze blijven steeds die knoppen ook verplaatsen. Die hele app is maar onduidelijk wat het nou voor is. Ik weet waar die app voor mij voor is. Ja.
Of maak een nieuw account aan proberen, want dat heb ik laatst gedaan. Als je weinig mensen volgt en je komt dus aan het eind van die lijst, krijg je zo'n mooie een animatie, hè, dat je alle nieuwe foto's hebt gezien.
U bent er helemaal bij.
Ja, heerlijk is dat om te zien, hè? Is toch wel mooi. Maar als je dat hebt gedaan en je scrollt verder, dan krijg je alleen maar filmpjes. Dat is echt de een. Dan krijg je geen foto's meer van accounts. Ja. Alles wat je wordt voorgesteld zijn van die reels en andere en IGTV-video's.
En reels zijn toch eigenlijk gewoon TikToks, maar dan een week later. Dus dat is ook gewoon net niet.
Het zijn vaak dezelfde. Gek, hè?
Ja, en daar kom je ook niet voor, weet je wel. Ik vind Instagram, is toch wel uitgegroeid tot een van de beste manieren om een beetje sociaal bij te blijven, zonder dat je dat in iedereen hoeft te vragen hoe gaat het met je en wat heb je gedaan, maar dat je wel weet van oké, het is oké. Dat gooien ze nu te grabbel, omdat ze graag willen dat we langer in die app blijven hangen. Terwijl ik wil juist niet langer in die app blijven hangen. Ik wil 10 minuten per dag en dan weet ik weer en dan kan ik verder.
Best wel riskant hoor, wat ze daar doen. Zowel wat YouTube doet met Shorts als wat Instagram doet, is toch een beetje zorgen dat de gebruikservaring minder wordt als jij minder tevreden gebruikers hebt. Dat kan toch nooit positief zijn.
Ja, vind ik ook. Spelen met vuur.
Ja.
Ja, en kijk, een van de laatste dingen, en die gooi ik er nog even in. Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, we hebben het over de hype Clubhouse gehad. Wat was die andere hype waar we het in de podcast over gehad hebben, jongens?
En die komt zo dadelijk na het hoorspel aan bod.
Ja, even teasen.
Ja, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige week.
Ik begrijp je niet.
Ja, dat was Frank, de slimme assistent met het vreemde stemmetje uit de Link & Co. auto. Hadden we met Rutger over. Ja. Een beetje makkelijk, want je hoort hem praten. Maar het aantal juiste antwoorden was dus ook bovengemiddeld groot. toch hebben we daar een winnaar uit weten te filteren. En dat is Max Donker. Dus gefeliciteerd Max, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Jee.
En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie.
Oh.
Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die juist de antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, we gaan verder met onze terugblik op de eerste helft van het jaar. Met weer zoiets dat ik nog wel weet, maar voelt als een gepasseerde hype. Zoals Tony net al even teasde, de NFT's, non-fungible tokens. Ja. Is er op dat vlak nog iets gebeurd? Of hoe staat het daarmee?
Ja, mooi hè? Dat je denkt inderdaad van, hey, hoe was het ook alweer? Een paar maanden later. Ja. Ja, die recordverkoop, dat gebeurt niet zoveel meer hoor. Want op een gegeven moment werden er miljoenen voor neergeteld. Even opfrissen, wat is nou een NFT? Kort gezegd is het een manier om het origineel van digitale kunstwerken en andere digitale objecten, om dat te kunnen verkopen. Met het behoud van zijn waarde. En dat gebeurt met behulp van de blockchain, zodat de eigenaar altijd een niet te vervalsen bewijs heeft dat hij het echte digitale werk bezit. Begin dit jaar, ook weer tijdens die lockdown, ontstond daar een soort hype omheen met allerlei veilingen van NFT's van digitale kunstwerken. Voor miljoenen bedragen gingen die onder de virtuele veilinghamer. Dat was echt. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, maar ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat je voor een plaatje miljoenen gaat neertellen.
Het is zeker een hype, het heeft er alle kenmerken van. Maar op zich, in essentie, het blijft wel een oplossing voor kunstenaars die vooral digitale werken maken. Je kan ook zeggen, nou, dat moet je dan niet doen. Maar ja, als dat nou gewoon je medium is, net zoals dat wij graag op YouTube zitten bijvoorbeeld, maar alleen, dus de pest heb je daar, dat je, er bestaat natuurlijk geen. Er bestaat eigenlijk geen origineel, hè, feitelijk gezien. Een digitaal kunstwerk, met die NFT's was er toch een manier om een soort origineel aan te wijzen, hè, op een geverifieerde wijze. Dus ja, het is en blijft wel een uitkomst hoor voor sommige kunstenaars.
Nee, het blijft zeker bestaan. Het zal niet snel verdwijnen, maar de hype eromheen is natuurlijk wel wat afgenomen. Want iedereen wil natuurlijk de eerste zijn die iets via als een NFT verkoopt. Daar heb je een hoop voorbeelden van gezien.
Ja.
Het helpt natuurlijk ook niet dat het met die cryptomunten niet zo goed gaat, momenteel. Dat is natuurlijk wel gebeurd en dat heeft wel met elkaar te maken.
Elon Musk.
Ja, wat dat betreft. Ja, je komt ook niet onder Elon Musk heen, nee, in zo'n terugblik op de afgelopen maanden. Soms word je een beetje moe van die man, hè? Jullie niet?
Nou, nou, hij heeft wel een hoop vingers in belangrijke pannetjes pap zitten, zeg maar. Maar ja, nou, ik vind het wel een kleurrijk figuur, hoor. Ik vind wel te gek dat hij er is, zeg maar. Dat hij meedoet en zo'n geldingsdrang heeft. Ja. Moeten we het er even over hem hebben verder, trouwens? Niet al te veel gekke schandalen en hele rare dienst dit jaar.
Nee, het is nou vooral, zijn het die mannen die met elkaar in een space race zijn, heb ik het idee.
Nou ja, en wil natuurlijk zijn, ja, ik weet niet of het nou heel bewust is, maar zijn onbedoelde, hij is eigenlijk een Bitcoin influencer.
Ja.
Onbedoeld misschien, maar nou, nee, met Tesla's ook. Zeiden ze van, nou, we gaan Bitcoins accepteren. Nou, oh shit, nee, toch weer niet. Nou, daardoor is die koers zo gaan fluctueren.
Ja. Ja. Ja, hij weet dat zelf wel, maar het maakt hem dan eigenlijk gewoon niet uit of zo. Dat is ook wel, dat is het rare aan die man.
Hij is gewoon gaten aan het prikken een beetje in alle cryptovaluten om te kijken welke straks het best geschikt is voor zijn, zijn stad op Mars. Want daar moet natuurlijk ook betaald worden.
Huh.
En dan ga je niet de dollar voeren natuurlijk, want het is Amerika niet meer.
Hmm. Ja,
zit ook wat in natuurlijk. Theorie,
ja. Moet er niet gewoon voor elke planeet misschien een aparte cryptovaluta komen?
Ja. Wie weet.
Hey, dat kost dan 3 Mars.
Huh? Ja.
Oh, ik heb alleen maar sneakers bij me.
Ja, vreselijk.
Ja.
Ja, en een onderwerp dat groter is geworden dan ik vooraf verwacht had, is de trackingbeperking in iOS 14.5. Even een opfrisser, wat is er ook alweer aan de hand en waarom is het zo'n big deal?
Ja, dat is een goeie. Ja, de apps op iOS, die moeten voortaan vragen of zij gebruikers mogen volgen. Ja, tot nu toe gebeurde dat altijd stiekem. Ja, huigelaars, maar ja, en dat ging verder dan veel mensen zich waarschijnlijk realiseerden. En als citeerde wist dan ook gewoon op welke sites je allemaal kwam en welke apps je hoe lang gebruikte en welke reclames je aanklikte, wat je kocht. Nou, allemaal natuurlijk hele waardevolle informatie. En dan moeten ze dus nu toestemming voor vragen. Ja, it's about time, zou ik zeggen. Maar één partij die daar met het vels misschien nog wel tegen in de weer kwam, was Facebook. En ja, die waren zo tegen dat Apple even moest, even pas op de plaats maakte. Ze hebben toen een paar maanden uitgesteld. Tot in iOS 14.5. We zijn nu, die hebben we natuurlijk nu een tijdje in gebruik. En we merken echt wel toch dat die stap is best wel groot. Hè, of het effect daarvan is ook best groot.
Ja, want het gros van de mensen die klikt gewoon nee als je de vraag krijgt of een appje mag volgen. Ja, dat doe ik zelf ook. Soms moet je trouwens wel goed opletten, want apps kunnen nu ook dat pop-up schermpje zelf vormgeven met hun eigen plaatjes en stijl. Dan moet je toch even goed lezen wat er staat. Dat is toch, het is niet altijd ziet hij hetzelfde eruit. Soms heb ik ook wel eens verkeerd geklikt. Maar over het algemeen zegt 80-90% van de mensen zegt nee. Nou, dat heeft wel gigantisch veel effect op de waarde van gemiddelde waarde van een iOS-gebruiker voor de adverteerder. Die is gedaald namelijk, omdat gewoon minder duidelijk is wie die mensen zijn. Dus kun je ze minder goed targeten. En dat heeft ook wel gevolgen gehad voor het andere kamp. Want de prijzen voor mobiele reclames op Android zijn daardoor juist flink gestegen. Ik weet niet of Apple daarvoor al rekening mee had gehouden, maar dat is natuurlijk wel een interessant bijeffect. Terwijl de prijzen voor advertenties op iOS die zijn gedaald.
Ja, kortom, op Android word je dus nog volop aan alle kanten gevolgd.
Ja, op Android nog wel. Wie weet komt Google ook nog met wat. Maar daar hebben ze tot nu toe niet veel over gezegd. Want ja, het is een advertentiebedrijf, hè, Google. Dat is hun core business. Dat is bij Apple niet zo.
Nee, je merkt natuurlijk wel op I.O. dat ze proberen een beetje van van dat privacyverhaal van Apple een beetje mee te snoepen. Maar
ja.
Zover als Apple gaan, dat kunnen ze natuurlijk niet, inderdaad. Zegt, dat. Ja, dat druist weer in tegen hun eigen businessmodel. Dus ja. Nee, ik, Ik zou me er niet helemaal lekker bij voelen op Android, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn mening. Ja, voor de grootste adverteerders trouwens, zal de schade nog wel beperkt zijn. Want Google en Facebook die weten al vrij precies wie we zijn, wat we leuk vinden. Dus die hebben de komende maanden, misschien wel jaren, nog zat waardevolle data over ons. Maar goed, die profielen staan nu wel meer stil.
En nu we het toch hebben over die grote bedrijven. Het was het afgelopen half jaar ook wel raak wat betreft rechtszaken en onderzoeken, hè?
Och man, het is, daar kun je bijna correspondent voor aanstellen, denk ik. Vier van de big five die zijn soms de beurt aan de beurt. Apple, Amazon, Facebook, Google worden allemaal onderzocht, beschuldigd van alles. En opvallend afwezig. Ik zie dat nog steeds. Ik denk dat ze dat aan Trump hebben te danken. En een soort de duivelspact dat ze met Trump hebben gemaakt, gesloten. Maar Microsoft, die is daar opvallend afwezig.
Ja, gek. Er waren nu wel pas de afgelopen weken stemmen in de Amerikaanse politiek om ook eens naar Microsoft te kijken. Komen ze snel achter, hè? Zo. Maar ja, het gaat veel van die onderzoeken van toezichthouders en overheden in zowel Amerika als Europa, die gaan over Apple. En dan met name is de App Store het grootste mikpunt. De regels die volgens appmakers oneerlijk zouden zijn. En Apple bepaalt wat in de App Store komt. En er kan allerlei apps natuurlijk weigeren. En het gaat met name natuurlijk over geld. Over de commissie die er betaald moet worden. En de verplichting om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Uiteindelijk is dit wel een strijd. Niet alleen over eerlijke concurrentie, maar ook gewoon om keiharde centjes. En Apple pakt een deel van het geld. Ja, nee, dat is zo. En de Europese Commissie die heeft na een klacht van Spotify uit Zweden al de voorlopige conclusie getrokken dat Apple met zijn App Store marktverstorend werkt. En ook het Amerikaanse congres valt Apple daarom aan. Dus daar komt wel iets. Er wordt wel iets besloten. En we gaan zien of Apple ook iets moet gaan veranderen in Europa.
Ja. Nou ja, het zit er dik in hoor. Kijk, Apple heeft inmiddels wel duidelijk gemaakt over hoeveel inkomsten de App Store oplevert voor appmakers. En uiteraard, weet je, hoe gevaarlijk het dan zou zijn als het sideloaden van apps, dus ja, ook het toestaan van andere App Stores, of App Stores van derden op hun platform, als dat wordt toegestaan. Ja, op Android trouwens, daar kan dat. Maar goed, ja, daarom is het. Ja, je vindt ook veel meer malware, kwalijke apps op Android dan voor iOS. Dus daar heeft Apple dan wel weer een punt. Maar het voelt toch wel een beetje alsof het. Ik denk niet dat ze dit helemaal gaan kunnen keren, hoor, deze storm. Ze hebben tot nu toe echt geen centimeter toegegeven. Andere bedrijven die van iPhone afhankelijk zijn. Die worden kwaad. En de politiek gaat ze ermee bemoeien. Maar goed, het lastige blijft. Ja, de politiek weet over het algemeen niet zoveel van tech. Dus het is ook maar weer afwachten hoe het afloopt. Het valt me wel op dat de huidige, ook die hoorcommissies in de Verenigde Staten, ze zijn inmiddels wel wat beter ingevoerd dan die commissies van een paar jaar geleden. Want dat was echt af en toe beschamend. Ja. Dat Facebook moet uitleggen dat het een bedrijf is dat vooral van advertenties moet hebben en dat soort stomme vragen en opmerkingen. Maar goed, ik denk dat die commissie, dat ik hoop eerlijk gezegd als gebruiker dat andere app stores zijn. Ja, wat zou het maar eigenlijk in de weg zitten trouwens? Ik ga die, als ik die gewoon niet gebruik.
Nee,
dus dat. En ik denk dat met die commissie, trouwens alle grote partijen, ook Sony, iedereen vraagt commissie. Maar dat percentage iets zal moeten zakken. Ik denk dat dat uiteindelijk de uitkomst wordt, maar goed.
Ja, we moeten natuurlijk wachten op de uitspraak nog in de grote rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Ja. De maker van Fortnite. Dat wordt natuurlijk die komt deze zomer. Ben benieuwd. Want ja, die rechter zit er wel middenin. Die weet wel hoe het allemaal werkt. En dan ligt er in ieder geval een uitspraak. En dan kan de politiek daar weer verder mee gaan. Maar het is ook niet zo dat Google niet wordt aangepakt, hoor. Want Google die hangt nu eigenlijk een vergelijkbare zaak boven het hoofd over de Play Store. En Google die staat natuurlijk wel het installeren van apps buiten die Play Store toe, anders dan Apple. Maar die geeft er dan bij een waarschuwing dat het gevaarlijk is en op eigen risico. En ja, dat toch willen de Amerikaanse openbare aanklagers Google gaan aanpakken. Juist precies om die waarschuwing. Ja, het gaat wel wat ver misschien, hè? Maar ja, kijk, ook Google heeft al vrij veel macht, hoor, met die Play Store. Dus...
Ja, kijk, je merkt gewoon, het is, dat je overheden hebben inmiddels door dat ze... We zagen dat ook met corona, met die app, weet je, en de medewerking die eigenlijk nodig was van Apple en Google om überhaupt een soort van corona-app eigenlijk een beetje werkend te krijgen. Ja, die flippen gewoon daarvan, weet je, dat die macht ondermijnt zelfs nu in, hè, inmiddels hun macht. Hè,
zeker.
Het gaat gewoon bijna om soevereiniteit, bijna inmiddels. Dus dat, ja, nee, dit kan niet zo door blijven gaan.
Ja, eigenlijk gaat het helemaal niet meer over commissies en concurrentie. En malware of niet wordt verspreid.
Linksom of rechtsom, ze moeten gewoon inperken. Klaar.
Ja, en alles hangt nu ook aan die smartphone. Hè? Weet je, van je belastingaangifte tot straks je paspoort gaan ze zelfs op je telefoon. Ja, weet je, als dan één bedrijf kan bepalen om dingen terug te trekken, dan begint het wel heel raar te lopen.
Ja, dus die verhoudingen. Strategisch.
Ja, dus die verhoudingen worden nu gewoon bijgesteld.
Nou, niet ons hele onderwijs, maar weet je, ga eens naar hoeveel basisscholen, nooit gedwongen, maar afhankelijk zijn van het pakket van Google. Om les te kunnen geven. Weet je wel, ja.
Precies.
Jezus, jongens.
Ja.
Maar goed, ja.
En hoe staat het met Facebook?
Ja, die zijn een... het wordt bijna komisch, hè, maar die zijn natuurlijk ook alweer aangeklaagd. Vanwege, eind vorig jaar al trouwens, vanwege machtspositie. Die zaak moet er wel voorkomen, maar de inzet is ook enorm. De Amerikanen willen Facebook in het uiterste geval namelijk opbreken. Dat WhatsApp en Instagram, ja, die hadden achteraf... Ja, die hadden misschien nog wel nooit overgenomen mogen worden. Zo wordt ook nog wel spannend, hoor.
Ja, en dan heb je ook nog Amazon. Ja, natuurlijk wordt die ook aangepakt. Dat kan, die voel je ook al aankomen. Daar speelt ook van alles natuurlijk. Hè, van werkomstandigheden, van personeel. Blijft ook gewoon in het nieuws komen rond Amazon. Daar zou je ook een keer van denken van... Hey, is dat niet een keer gewoon beter? Maar goed, dat loopt ook nog steeds. Maar Amazon zelf die is dan ook weer niet blij... met de nieuwe baas van Amerikaanse toezichthouder... de Federal Trade Commission... Want het is natuurlijk Lina Kahn, die is bekend dat ze eerder een paper heeft geschreven over de dreiging die Amazon vormt voor de vrije markt en de eerlijke concurrentie. En zij is nou de baas van die toezichthouder geworden. Ja, die moet weg wat Amazon betreft. Want die zegt dat Kahn partijdig is. Ja, dat is ze geven wat tegengas, hè? Die techjongens. Die krijg je er niet zomaar onder. En die lobbypower die is gigantisch. Er worden ook ontzettende bedragen voor uitgegeven door niet alleen Amazon, Facebook, gewoon alle grote jongens.
Ja.
En alles wordt... dus ze geven eigenlijk nooit wat toe. Dat wordt altijd meteen een rechtszaak of weet je wel. Dat geldt of het nou Apple is die geen niks toegeeft of Amazon. Dat is altijd hakken in het zand.
Ja, ze schikken in de zaak, weet je wel, zodat er geen uitspraak komt.
Nee, kijk, volgens mij kun je wel overal gezien zeggen dat... Ja, big tech is not here to stay. Weet je, het is onhoudbaar. Hun macht is te groot geworden. En we kunnen het dan hebben over commissies of zo, wat Tony al een beetje zei. Maar weet je, overheden hebben gewoon door dat ze zijn te machtig. Weet je, het raakt ook de soevereiniteit in sommige gevallen van overheden, van staten. Ik denk dat ze moeten gaan buigen. Buigen of barsten. Er zijn maar twee opties.
Met de afsluiting hebben we nog wat zomertips voor je. Beginnen we met Erwin.
Ja, ik heb een soort persoonlijke traditie elke zomervakantie... dat ik een of twee boeken lees van mensen die geschreven... door mensen die wel eens wat hebben gedaan voor Bright. Way back voor het magazine of van recente datum. Dat gaat me ook deze zomer weer lukken. Want Walter van den Berg, ooit columnist voor Bright Magazine... die heeft een nieuw boek, dat heet Ruimte... Die staat op mijn leeslijst, op de e-reader natuurlijk. En ik heb nog een wat ouder werk. Daar ben ik nog steeds niet aan toegekomen, maar hij wordt alles maar actueler, vind ik. Dat is het boek Complotdenkers van Maarten Reinders. Dat is natuurlijk een blogger bij ons geweest, een eindredacteur. Nou, wat is hij eigenlijk allemaal niet geweest bij ons? Maar ja, dus daar heb ik wel veel zin in. En nou, dat zijn eigenlijk mijn twee leestips voor de zomer.
Top. Maarten heeft volgens mij dat boek ook nog bijgewerkt onlangs, toch?
Ja, zeker.
Omdat er zoveel complotdingen gebeurd zijn, ja. Nee, top. Tony, jij toevallig ook een boek?
Hoe raad je het? Ja, inderdaad. Ja, ik dacht ook hetzelfde van laten we een boekentip geven. Het is wel geschreven als een luisterboek. Het heet The Future Starts Here. Is geschreven door de Brit John Higgs. Die schreef dat al in 2019. Maar het fijne daarvan is eigenlijk dat het dus een virusvrij boek is. Wat heerlijk. Ja. Het gaat over de toekomst en die toekomstbeeld is niet verpest door corona en alles wat daaromheen hangt. En juist in deze zomer kunnen we ook wel wat optimisme gebruiken.
Zo.
Maar het is niet dat dit dat John Higgs zelfs een optimist is die in utopieën gelooft. Maar hij geeft wel een andere blik op de wereld van onder andere tech en wetenschap. Omdat je daar, en daar zitten wij zelf middenin, en we hebben het zelfs in deze podcast al over gehad. Er zijn natuurlijk heel veel dystopische toekomstbeelden die eigenlijk de norm zijn geworden rond technologie. En met name in de media. Maar ook in de hoofden van mensen. Als je aan technologie denkt, denk je al snel aan nepnieuws en algoritmes en allerlei andere nare zaken. Terwijl dat natuurlijk, er is ook daadwerkelijk een hoop positiefs over te melden. In dat boek geeft Higgs een mooie persoonlijke blik op kunstmatige intelligentie, virtual reality, science fiction, klimaatverandering. Ik heb ook aardig wat geleerd over de generatie Z en metamodernisme. Dat ik wel leerzaam, want het is toch een andere generatie dan ik zelf. Ik ben van de generatie X. Erwin en jij ook, hè? Yes. En Floris is millennial. Floris is millennial, ja, precies. Nou, ja, dat is ook wel mooi in dat boek. Het is wetenschappelijk onderbouwd, maar hij bespreekt al die onderwerpen met persoonlijke voorbeelden. En door te praten met mensen uit zijn directe omgeving in Brighton, dat is een beetje een spoiler, maar want daar kom je eigenlijk pas in de loop van het boek achter, van waarom praat hij met die mensen? Maar dat doet hij ook weer voor een reden. Dat is wel een aardige opzet, want je kan natuurlijk heel veel wetenschappers gaan interviewen. Maar dat is niet zo leuk als je het persoonlijk maakt, is het veel, veel interessanter om te lezen. The future starts here.
Klinkt goed. Ik heb geen boeken, want ik moest nog tips krijgen. Dus die heb ik hierbij gekregen. Ik heb een app. En die app heet Brickit. En dat is een appje die eigenlijk gemaakt had moeten zijn door Lego. Maar het is gewoon door Lego fans gemaakt. En wat je doet is, die app die kan met kunstmatige intelligentie heel snel Lego herkennen. Dus jij pakt gewoon je bak met Lego blokjes. Die keep je op de grond, die spreid je een beetje vlak uit. En dan maak je een foto met Brickit. En Brickit scant dan binnen een paar seconden al je steentjes. En dan weet hij precies welke steentjes je hebt. En dan geeft hij jou handleidingen voor Lego bouwwerken die jij kan maken met de stukjes die je hebt. En die bouwwerken zijn dan weer door andere fans gemaakt. En het werkt eigenlijk best wel leuk, want dan kun je heel makkelijk zien wat voor nieuwe dingen je met je Lego zou kunnen doen als je eigen inspiratie op is. Of als je juist heel veel inspiratie hebt, dan kan je zelf met jouw Lego aan de slag en dingen bedenken die door anderen gemaakt kunnen worden. Dus een hele community daaromheen. En het werkt gewoon ook echt heel goed. Het is een hele indrukwekkende app. Je moet minstens even de video bekijken van het scannen van die Lego-blokjes eigenlijk. Dus we linken dat ook in de show notes. Brickit.
Is dat kunstmatige intelligentie of niet?
Ja.
Ja,
machine learning.
Top app.
Ja, precies. Precies, dat zie je maar.
Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Wij zijn er weer op 11 augustus. Tot dan.
Bye.
Hoi.